Jezus, wat een heerlijke naam. Blijdschap en vrede, genade en hoop, vergeving en reiniging, warmte en licht, liefde die mij op doet staan. Jezus, wat een heerlijke naam. Hartelijk welkom allemaal deze morgen. Fijn dat u gekomen bent. En ja, ik hoop dat u hier bent ook met een verlangen in uw hart. Om te horen, mee te doen, te luisteren naar wat God u te vertellen heeft. Hij is hier in ons midden. En we vervolgen met de opwekking 359. En ik wil u vragen om dat lied staande met elkaar te gaan zingen. Het is de hemel juicht tot eer van de verrezen Heer. En dat is waarom we hier zijn. Hem komt toe alle lof, alle dank en alle eer. Neemt u plaats. We willen samen ook stil worden voor de Heer en in een persoonlijk gebed een zegen vragen voor deze dienst. En we willen even wachten tot de laatste broeder ook plaatsgevonden heeft. We willen een zegen vragen. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We zijn toegekomen aan het kinderlied en vorige week heeft u hem voor het eerst meegedaan, denk ik. Misschien al wel gehoord. Ik ben graag in uw huis, o God. En dan hebben we het refrein. In uw huis is liefde, in uw huis is blijdschap, is vrede. In uw huis, daar wil ik zijn. Geweldige woorden in een kinderlied die zoveel impact hebben, ook voor ons. Kinderen zingen heel makkelijk, maar ze menen het ook vanuit hun hart. Ik ben graag in uw huis, o God. Zingt u dit lied ook met heel uw hart?
Ik ben klaar in uw huis, zo kom. Broeders en zusters, mensen hier aanwezig, mensen die misschien thuis luisteren via internet, heel hartelijk welkom vanochtend in deze dienst. Wat is het geweldig goed en geweldig fijn om zo met elkaar te kunnen beginnen. En als je zo de zaal in kijkt, ja dat doen de meesten van jullie niet, want jullie zitten daar, ik sta hier. Dan is het altijd mooi om te zien dat we bij elkaar zijn als gezin van God, zo aan het begin van de dienst, met jong en oud. Oudere broeders en zusters, kinderen, jongeren, mensen met gezinnen, opa's, oma's, alles is er. En samen zijn wij de gemeente van de Heer. Het gezin van Hem, waar Hij de Vader van is. En wij mogen bij Hem komen, ook op zondag, juist op zondag, als gemeente breed. Om Hem te ontmoeten en onze Heer Jezus te eren en te loven en te prijzen met onze liederen. En om van Hem te horen, uit zijn woord. En om in gebed bij Hem te zijn. Dat is een grote zegen. Dat is een enorm voorrecht dat wij iedere zondag de vrijheid hebben om dat te kunnen doen met elkaar. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En we mogen ons ook uitstrekken naar die Heer. Want we mogen weten, de Heer is hier. En Hij wil jou vanochtend iets van zichzelf laten zien. Of je nou hier in de zaal blijft, straks in de zondagschool gaat, of de jongere ochtenden meemaakt. Hij is er voor jou. En daarom mogen we ons naar Hem uitstrekken in gebed. Zullen we dat gaan doen? Vader in de hemel, grote Heer Jezus Christus, wij danken U dat we hier vanochtend weer kunnen zijn. En dat we de middelen van de techniek hebben, als we hier niet kunnen zijn, om toch met U verbonden te zijn. En met Uw gemeente verbonden te zijn, door die middelen. Wij danken U dat we zo gemeente mogen zijn, als een gezin van U, waarin jong en oud een plek heeft en welkom is. Omdat U de mensen welkom heet. En dan maakt het niet uit of je nou 8 bent, of 88, of iets ertussenin, of ouder of jonger. U wilt God van ons allemaal zijn. En U, Heer Jezus, bent gekomen voor ons allemaal. En Uw liefde, Uw verlossing, Uw genade is er voor een ieder. Die dat wil aanvaarden. En wij zijn ontzettend dankbaar dat wij dat weten. Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij in Uw naam hier samen mogen zijn. En dat wij samen één mogen zijn in Uw naam. Dat wij voor U mogen komen en U mogen ontmoeten. En dat u hebt beloofd dat U ook naar ons toe komt. Want U zegt zelf in Uw woord, daar waar 2 of 3 samen zijn, in mijn naam ben ik aanwezig. En U zegt zelf in Openbaring dat U aan de deur staat en klopt. En dat zegt U aan een gemeente. En U staat ook vanochtend aan onze deur en U zegt, ik wil in jullie midden zijn. En als wij onze harten voor U openen, dan zult U komen. Want U hebt gezegd dat U de God bent die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft voor altijd. Die niet loslaat wat U bent begonnen te doen. En daarom strekken wij ons uit naar U, Heer. En zeggen wij U, met geopende harten, geopende oren en geopende levens voor U. Kom naar ons en geef ons Uw vrede, Uw genade, Uw Heilige Geest. En werk met grote kracht in ons midden vanochtend. Dat bidden wij U. In Jezus' naam. Amen. Thank you. Dan gaan we kijken naar het kindermoment van Jonathan en Walter.
Ja, goedemorgen allemaal. Wat fantastisch jongens dat jullie allemaal gisteravond naar mijn vlogs gekeken hebben. Het was echt fantastisch. Dankjewel dat je allemaal GM-vlogs volgen. Goedemorgen. Ja, jullie zijn allemaal bij GM-vlogs vanochtend. Weet je wel wat GM-vlogs zijn?
Nee.
Grootnieuwsvlogs. Ja, en volgens mij had ik wel 10.000 duimpjes. Ja, geef je ook wel eens een duimpje op een video?
Ja.
Ja, hè? Nou, op je eigen, maak je jezelf op. Nou, niet te veel maken, anders heb ik straks geen kijkers meer. Ja, jou maar niet in beeld. Gaan ze allemaal kijken straks. Ja, ik was gisteren bij Nick Vujicic. Ken je die man? Ken je die man wel? Nee, ken je hem niet? Dat is een motivatiespreker en het gaat over handen en voeten geven aan je geloof. Daar gaat het een beetje over, ja. Ja, en het
was zo, welkom bij de nieuwe vlog van mij. De saaiste plekken van Nederland. Nou, hey.
No.
Ze is wel weer... Zie je me helemaal niks aan. Man, maar dit ziet hier niet uit. Nou, hi toch. Wat doe jij hier nou?
Wees een beetje positiever, hé.
Nee, waarom? Iedereen is altijd negatief. Jij dacht, doe even een treitenvlogje.
Ah.
Ja. Nou, ik zal me eens even voorstellen. Ik ben een neef van Enzo Knol.
Hoi.
Enzo Voort.
Enzo Voort?
Ja.
Hoi.
Ja, ga Enzo Voort. Nou, maar waarom doe jij zo positief dan? Want iedereen negatief krijgt al die likes. Ik dacht, doe, ga ik ook proberen.
Ja, maar is toch veel leuker om gewoon een beetje positief te zijn?
Kijk, Klaas, je bent een voet van.
Ja, maar hij vindt het nou niet leuk. Als je een beetje negatief bent.
Maar hij is
wel
te lachen.
Ja, maar dat
of moet ik hem dan niet in Bizinotje pakken? Zo, misschien vinden dat
ik denk dat hij gewoon een beetje geïmponeerd is door jou.
Ja,
dat
is ook de bedoeling.
Nou, ik vind helemaal niks als je negatief bent. Je bereikt toch veel meer met gewoon positief zijn?
Ja, maar niet veel mensen, hè. Veel likes betekent veel geld.
Ja, ja. Maar hoeveel likes had jij dan gisteren?
25.000.
25.000?
Ja.
Nou, wie geef jij nou eerder een duimpje? Mij? Of hem?
Ja. Kijk, zie dat wel.
Wow.
Je ziet het, hè? Ja.
Jij hebt gewoon een verkeerde invloed.
Nee, tuurlijk niet.
Je wil mensen gaan kopiëren.
Maar vertel mij al eens waarom jij zo positief vlogt dan. Want je hebt minder
Omdat ik lijkt. Altijd in de kerk vlog. Of bij, leuke, of bij leuke evenementen, zoals gisteravond.
Ja.
Dat is gewoon veel leuker. Dan praat ze over God en over hoe je goed je leven kan leiden en hoe je gewoon vrolijk kan zijn.
Ja.
Jij bent alleen maar negatief.
Ik ben ook wel vrolijk.
Nou weet ik wie jij bent. Jij was de jongen die hier bij de Jumbo van de Jaglaar stond.
Ja.
Daar mag jij niet meer wezen, hè?
Nee, maar wezen zijn ouderloze kinderen.
Wat zei je? Nee, maar je moet gewoon... Zie je? Dan weten ze niet meer zo goed wat ze moeten.
Nee. Maar...
Nee,
vertel mij nog eens. Ik zie dat jij een Bijbel bij je hebt. Ik heb nooit een Bijbel, behalve mijn camera.
Nou,
waarom heb jij nou de Bijbel bij je?
Ik heb de Bijbel bij me omdat hierin staat waarom jij anders kan doen dan je nu doet.
Oké. Okay.
Omdat het niet erg is, omdat iedereen een keer wat verkeerds doet. Alleen dat je het zelf moet toegeven. Dat je soms een keer wat verkeerd doet. En dan is God niet iemand die jou onder het tapijt schuift en zegt van nou dat mag je niet doen. Dat mag niet. Nee, God wil je ook vergeven daarin.
Oké, okay, nou. Laat maar eens horen.
Nou
misschien...
Ik denk dat Simon ons wel even wil helpen. Simon, wil jij ons helpen? Pak hem eens vast. Sla hem eens open bij het papiertje. Ik moet ze niet verlegd hebben, hè, stiekem. Nee. Kijk, kun je dat stukje lezen? Daar, tot daar.
Is gewoon niet zijn fout om toegeven. Luister... Jullie die naar het verre noorden gebracht zijn. De Heer zegt tegen jullie ontrouw, volk kom bij me terug, dan zal ik niet meer boos op jullie zijn. Ik ben een God van liefde. Mijn woede duurt niet voor altijd.
Nou, even een applausje voor Simon, dacht ik. Hé, hey, heel goed. Nou, Simon, sta je ook op de vlog, hè?
Maar eigenlijk staat er dus dat de mensen die ik boos maak bij mijn vlog misschien wel boos blijven. Zelfs als ik sorry zeg, maar als ik sorry zeg tegen God, dat hij gewoon niet meer boos op mij is.
Ja.
Dat is dus het kern van jouw vlog.
Dat dacht ik. En dan ga je een stuk vrolijker.
Ja,
naar huis.
Heb je misschien minder likes, maar kun je toch met een goed geweten naar bed.
Dat dacht ik ook.
Hartstikke goed.
Dan gaan we verder met het lied, denk ik.
Sluit jij de vlog even af?
Ja, gaan we verder met het lied voor de vlog? Ja? Heel goed. Nou, iedereen te zit. Doeg!
We gaan samen zingen Kinderopwekking 170. U bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk, machtiger dan een koning of een president. U bent machtig en zo groot en geweldig sterk, u bent de allerbeste, u bent die u bent.
En dan gaan jullie nu naar de zonderschool. Eerst gaan we samen dan nog bidden. En er is vanochtend voor het eerst een jongerensamenkomst. Een jongerenochtend. De tieners vanaf de brugklas tot 18 jaar gaan er ook zometeen uit. En dan gaan jullie in de zaal daar samenkomen voor je eigen samenkomst. Dat doen we vanaf nu één keer in de maand. En dan hopen we dat we zo ook een hele mooie ochtend met elkaar mogen hebben, ook op dat gebied. Maar eerst gaan we voor jullie allemaal bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de kinderen, voor de jongeren, dat we die mogen hebben in ons midden. Heer, wij wonen in een plek waar er niet zo heel veel jongeren en kinderen meer zijn. Het is een krimpregio, het zijn veel ouderen. En toch mogen wij in onze kerk altijd nog gezinnen hebben en jongeren hebben.
En mogen we hen van u vertellen. En dat is zo'n grote zegen. Danken u daarvoor. Wij bidden u ook, Heer, voor de kinderen en voor de jongeren. Geef hen vanochtend een hele goede ochtend. Geef hen dat ze van u mogen leren. Iets van u mogen begrijpen. En mogen ontdekken bovenal dat uw liefde er voor hen is. En dat u een God voor hen wilt zijn. Geef ook de leiding van de zonneschool, de leiding van de jongerenochtenden, uw zegen en uw geest. Dat wat zij hebben voorbereid, dat het de verf mag komen. En dat het tot zegen mag zijn. Zegen hen zo allemaal. In Jezus' naam. Amen. Mogen jullie gaan.
En wij gaan samen de lofprijsliederen zingen. We zingen ze aan één gesloten. Het tweede lied is opwekking 442. Prijst hem, Jezus de machtige redder. En het eerste lied is opwekking 428. Genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Het zijn twee lofliederen waarin we de Heer groot willen maken, omdat het enkel genade is. Als je de Heer Jezus nog niet kent als je verlosser, dan kan ik je zeggen, Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven. En je kunt alleen maar via Hem bij de Heere God komen. Samen willen we dan deze liederen ook zingen. Het is enkel genade. Door zijn offer voor ons. Door zijn leven te geven voor ons. En we mogen weten en ons daarin verheugen dat Hij ook is opgestaan. Hij leeft. We zingen samen opwekking 428 en opwekking 442.
Thank you.
dan mogen we ook met elkaar mededelingen delen. Om zo ook gemeente te zijn, om elkaar heen te staan en om bepaalde activiteiten met elkaar te delen. Zodat we daarin ook gemeente mogen zijn door dat ook op te nemen in ons eigen leven. Maar eerst de zieken, de gebedspunten, de signalen die bij ons zijn binnengekomen van de week. Als eerste zuster Lydia Boom. Zij is gevallen en heeft zich lelijk bezeerd. Misschien wel gezien vanochtend. Ze zat er in de rolstoel. Haar been en knie. Ze moet de komende tijd daar heel veel rust mee houden en rustig aandoen. Nou, we wensen haar ook veel sterkte daarbij. Dan zuster Anita Weigers. Die heeft vrijdag een operatie gehad, een ingreep gehad. Die operatie is heel goed verlopen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En ze mag ook vanmiddag weer naar huis. Nou, dat is iets om dankbaar voor te zijn, ook met Fok, Anita en de rest van de familie. En ook daar de Heer voor te danken. Dan broeder Jesper, jonge Jesper Wijvers, die is van de week verder onderzocht en het bleek inderdaad dat hij zijn enkelbanden gescheurd waren, kruisbanden. En er zat een scheurtje in het bot van zijn enkel. Hij moet aanstaande maandag voor nieuw gips naar het ziekenhuis en ook dat is natuurlijk best wel heel vervelend. Hij was er vanochtend ook en u zag hem ook krukken de zaal verlaten zo net. Nou, dat geeft wel aan dat het niet niks is. Dan hebben we nog een nagekomen bericht. En dat wil ik ook met jullie delen. Het is een verdrietig bericht. Het gaat over Marieke van der Laan. Marieke Werkman, die is misschien beter onder die naam bekend bij de meesten. En dan lees ik voor. Afgelopen zondag 18 september hebben Marieke van der Laan en haar partner Isaïe te horen gekregen dat na 37,5 weken zwangerschap het hartje van hun dochtertje was opgehouden met kloppen. Maandag 19 september is Marieke bevallen van een stilgeboren dochter, Levivia. Afgelopen vrijdag heeft in besloten kring een afscheid plaatsgevonden. En hebben de familie, de vader, de moeder en Sharia het zusje afscheid genomen. Ze hebben het kindje teruggegeven aan God de Vader. En we willen u vragen of u ook aan hen wilt denken in uw gebed. Dat u in die manier ook wilt laten blijken dat zij ook een gemeente om zich heen hebben staan. En dat niet alleen voor hen, maar ook voor de familie die voor een deel toch ook bij ons in onze gemeente geestelijk thuis heeft. Dat we ook hen blijven gedenken. Dan heb ik nog een paar praktische mededelingen. Als eerste hebben wij een nieuwe website. Daar is heel lang aan gewerkt. Hetzelfde e-mailadres kan je naar gaan kijken. Surf er maar eens op, er is ook een rondleiding. Er is veel te zien. Kijk er eens naar. En check het eens uit, zou ik zeggen. Verder hebben we nog een heel mooi bericht van broeder en zuster Schippen. Zij zijn met attestatie overgekomen naar onze gemeente. Jullie zijn hier in de buurt komen wonen, hebben gezocht naar een geestelijk thuis. En ze hebben gemeend dat bij ons te vinden. Nou, dat is geweldig, dat is mooi. We zullen ze 2 oktober, komende zondag, in de avondmaalsdienst welkom heten in ons midden. En dan wil ik nog een keer onder de aandacht brengen dat we mensen zoeken voor de bloemengroet. We hebben mensen in ons midden die wel wat extra aandacht, positieve aandacht, bemoedigende aandacht kunnen gebruiken. En daar geven we dan bloemetjes aan, iedere week 1, 2, afhankelijk van hoeveel signalen er zijn, hoeveel mensen het wel kunnen gebruiken. En daar hebben we bezorgers voor nodig. En dat is echt niet een hele grote klus, het is iets kleins, het is iets heel moois om in zoiets kleins een bemoediging te kunnen geven aan broeders en zusters. En we willen u dan ook oproepen, als u dat kunt doen, nou, meld je dan aan. We hebben op dit moment voor de komende periode genoeg mensen om 1 keer in de maand te hoeven bezorgen. Maar het zou mooier zijn als we dat na 6 of 8 weken kunnen optrekken. Dat is voor iedereen ook minder belastend. Dus als u dat nog wil, meld u zich dan aan bij zuster Ali Kok of bij zuster Lisbeth Brinkema. Dat waren de mededelingen. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, Heer Jezus, we komen bij u in deze dienst. Als gemeente, Heer, met ons hele hebben en houden, als gemeente, als mensen hier vanochtend aanwezig. Gemeente zijn is de vreugde van het geloof delen, Heer. Is u loven en prijzen met liederen zoals we dat vanochtend doen. Is de blijdschap van geloof delen als je een boodschap met elkaar mag delen, dat er ook mensen bij ons zich willen aansluiten? Is het goede met elkaar delen in de zegeningen van kinderen, van jongeren, van gemeente zijn? Maar het is ook om elkaar heen staan in moeite en verdriet. En dat willen we ook in gebed tot u uitspreken. Ook wij willen u bidden, Heer, voor elkaar. Voor ons verdriet. Voor onze moeite. Die in ieder van ons in ons hart heeft. En de een heeft het sterker dan de ander. En voor de een is het ook schrijnender en acuter dan een ander. Omdat het al langer geleden is. Maar we hebben allemaal onze zorgen en ons verdriet. En de moeite die het leven ons heeft toebedeeld. En samen als gemeenschap van u komen we bij u en leggen we dat ook voor u neer. Omdat we heel goed beseffen en weten dat we het bij u moeten zoeken. Zonder u is er alleen maar leegte en uitzichtloosheid. Wanhoop. Maar met u is er altijd troost en hoop. Uitzicht. U bent onze God. En we komen dan ook bij u. En we zeggen u, Heer, geef wat wij nodig hebben. Dat bidden wij u in het bijzonder voor de familie Werkman van de Laan. Alles wat daar speelt. Het is allemaal best een heftige tijd voor de familie. Zeker ook na de gebeurtenissen van de afgelopen week. Wil u bidden, wilt u met hen zijn? Wilt u hen kracht geven? En dragen en wilt u hen ook de wetenschap geven, het besef geven, Heer, dat ze ook in deze niet alleen zijn, maar dat waar is wat uw woord zegt, dat u ons omgeeft van achter en van voren, dat uw hand op ons rust en dat we geborgen zijn in u. En laat ook daar de hoop en de troost van het geloof werken, Heer, dat ze mogen weten, zoals we dat net ook met elkaar hebben gedeeld, dat het kleine kindje aan u is teruggegeven en dat het bij u is. En dat ze daar kracht en troost in mogen putten. Hoop in mogen hebben. Dat het goed is bij u. Heer, maar draag hen ook in hun verdriet. En in de rouw die ze nu doormaken. Dat bidden we u voor hen. Dat bidden we u voor de anderen. Die we ook genoemd hebben vanochtend. Het is allemaal een beetje van een andere aard en grootheid. Maar toch, het zijn wel allemaal broeders en zusters die ook moeite hebben. En wij danken u voor onze zuster Anita, dat de operatie goed is gegaan en dat het allemaal naar wens is gegaan en dat zij vandaag weer thuis mag komen. En wij willen u ook bidden dat zij ook thuis voorspoedig verder mag herstellen. Wij bidden u voor Jesper en voor Lydia, die allebei met hun benen in de kreukels zitten. Heer, wilt u ook hen helpen, dat ook daar snel herstel mag zijn, zodat ze ook weer de dingen kunnen doen in hun leven die ze zo graag willen doen. En wij bidden nu voor allen die ziek zijn, want er zijn er vele, chronisch ziek vaak, die we niet vaak noemen, of die ook niet zo vaak graag in de middelpunt van de aandacht willen staan, die het allemaal wel goed vinden, maar die het ook niet makkelijk hebben. Wilt u ook hen dragen en helpen? Wilt u maken dat er genezing mag zijn, heling, troost en kracht? Dat er een oplossing mag komen voor de vele problemen die wij in ons leven meedragen. Heer, en zo bidden wij u voor elkaar, doen we voorbeden. En het is zo'n geweldige gedachte, Heer, dat we dat doen naar een God die hoort. Naar een God die luistert. En naar een God die ook wat met onze gebeden doet. Dat u niet een God bent die ver weg ergens is, die niet naar ons omziet, die ooit alles gemaakt heeft en toegezegd heeft, nou, ze zoeken het verder maar uit. Maar dat u een God van liefde bent, die in ieder van ons opzoekt met het evangelie van u. En dat we u mogen kennen. En dat u er wat mee zult doen met wat wij bij u brengen. En we bidden u dan ook, doe er mee naar uw wil. Ook al begrijpen we die misschien niet altijd, want dat is best wel eens moeilijk. Maar toch vertrouwen wij op uw goede zorg. Omdat u het al zo hebt getoond aan ons, dat uw liefde zo groot is en uw genade zo oneindig. Want u bent gekomen en u hebt alles overgehad. U hebt uzelf gegeven. U bent de weg van pijn gegaan naar het kruis. Zodat wij verlost konden worden. Zodat wij u mochten kennen. En we kunnen niet anders dan u daarvoor danken. Loven en prijzen. Door alles heen. Zelfs in ons verdriet. Zelfs in onze moeite. Zelfs als we zorgen hebben en twijfel. Moeten wij u daarvoor de eer brengen. Want u bent God. U bent verlosser. U bent Heer. En dat belijden wij hier in dit gebed als gelovigen en als gemeente. Hier in deze dienst en alles wat we doen. U bent de koning die wij willen volgen. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een lied zingen. Een lied uit Liederen voor de Gemeentezang. Is hier een hart door vrees benard. Dat is ook het collectelied van de ochtend. Er zijn twee collectes. Ze zijn beide bestemd voor het werk van onze gemeente. De eerste collecte is bestemd voor het algemene werk van de gemeente. Dat is voor de algemene middelen. En de tweede is in het bijzonder voor de diaconie. Nou, daar heb ik ook vorige week in de preek al kort even iets over gezegd. Maar het is misschien goed om daar ook te zeggen. Wij hebben alweer een tijdje in onze gemeente de diaconie nieuw leven ingeblazen. En dat wil zeggen, we hebben bijvoorbeeld een garagebox die wij huren. Daar gaan allemaal spullen heen van mensen uit de gemeente die zeggen, nou ik heb wat over. Dat gaat daarheen. Dat wordt dan ook daarna weer uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben in de gemeente, daarbuiten. We hebben veel contacten, netwerken met de voedselbank en andere organisaties. En we mogen heel veel mensen helpen. Dat is echt een heel zegenrijk stukje werk dat wij als gemeente doen. Dat speelt zich natuurlijk achter de schermen af, daar hoor je niet zoveel van, maar het is er wel. En daar willen we ook voor collecteren. En daar willen we ook uw gaven voor vragen dat we dat ook kunnen inzetten voor dat mooie, zegenrijke stukje werk. Eerste dus voor de gemeente, tweede voor de diaconie. Dan openen we het woord van God vanochtend uit Jeremia, hoofdstuk 3. En daarvan lezen we de eerste 13 versen. En zuster Ian Mars zal dat met ons gaan doen. Jeremia 3, de eerste 13 versen. Jeremia 3, 1 tot 13. Of als u uw eigen Bijbel bij zich hebt, leest u daar vooral in mee. Jeremia 3.
Oproep om terug te keren naar de Heer. De Heer sprak. Als een man van zijn vrouw scheidt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar dan terugnemen? Wordt er dan geen smet op het land geworpen? Maar jij hebt met talloze minnaars overspel gepleegd. En je wilt toch weer bij me terugkomen, spreekt de Heer. Kijk naar de kale heuvels, waar ben je niet beslapen? Je wachtte je minnaars op langs de weg, zoals een rover wacht in de woestijn. Je hebt dit land besmeurd met je overspel, je schandelijk gedrag. Daarom bleven de regens uit en is de lenteregen niet gekomen. Toch hield je de brutale blik van een hoer. Je toonde geen enkele schaamte. Maar nu roep je mij aan. Je zegt vader tegen mij en zegt, u bent de geliefde van mijn jeugd. Uw woede gaat voorbij, niet eeuwig duurt uw toorn. Zo spreek je, maar onverdroten ga je voort. Je blijft je schanddaden begaan. Tijdens de regering van koning Jozua zei de Heer tegen mij, heb je gezien hoe ontrouw Israël mij geworden is? Ze pleegde overspel op elke hoge berg en onder elke bladerrijke boom. Ik dacht, als ze van dat alles genoeg heeft, komt ze wel bij me terug. Maar ze kwam niet terug. Haar afvallige zuster, Juda, zag dat ik ontrouw Israël verstoten had en haar een scheidingsbrief gegeven had, juist omdat ze overspel had gepleegd. Maar toch liet afvallig Juda zich daardoor niet afschrikken. Ze pleegde zelf ook overspel en door haar lichtzinnig overspel met goden van steen en hout wierp ze een smet op dit land. Daarna kwam Israëls afvallige zuster Juda wel bij me terug, maar ze was niet oprecht. Ze kwam met loze woorden, spreekt de Heer. De Heer vervolgde, ontrouw Israël is nog rechtvaardig in vergelijking met afvallig Juda. Roep tegen het noorden, kom terug, ontrouw Israël, spreekt de Heer. Dan zal ik mijn woede laten varen, want ik ben vol genade. Niet eeuwig duurt mijn toorn, spreekt de Heer. Erken alleen dat je schuldig bent tegen de Heer, je God in opstand bent gekomen, dat je overal op zoek ging naar andere goden, onder elke bladerrijke boom, dat je niet naar mij geluisterd hebt, spreekt de Heer.
Dankjewel, Rian. Broeders en zusters, ik wil vandaag met jullie gaan nadenken over een van de toch wel meest centrale begrippen, denk ik, een van de meest fundamentele begrippen van ons christelijk geloof. En dat is het begrip bekering. Ik denk dat ik voor vrijwel iedereen hier daarmee niet iets nieuws zeg. En dat woord bekering. Ik denk dat vrijwel iedereen hier dat woord vaak genoeg heeft gehoord. En ook vaak genoeg hier in deze kerk daarover heeft gehoord. Want bekering, dat is toch wel zo'n beetje het centrum van ons geloof, van het evangelie. Hè? De oproep die in alle kerken van Christus klinkt, bekeer je. En je zou je dan ook kunnen afvragen of het nog nodig is om daar een preek aan te wijden. Aan bekering. Immers ja. Als je een beetje iets weet van geloof, dan weet je ook al wat bekering is. En toch ga ik dat wel doen. Toch ga ik wel met jullie spreken over bekering. En dat ga ik doen omdat ik het idee heb, als ik in de wereld kijk, de christelijke wereld waarin wij ons met z'n allen bevinden, dat we soms toch iets niet helemaal begrepen hebben als het op bekering aankomt. Dat we iets gemist hebben Omdat we het gewoon simpelweg niet weten, of omdat we, nou ja, misschien het wel weten, maar het niet doen, dat zou ook kunnen. Ik weet niet altijd wat het precies is, maar het valt mij op. En ik wil daar vanochtend met jullie over nagedenken. Wat is nou bekering in de breedte van dat woord? Wat betekent dat nou? Nou, en dan wil ik dat gaan doen aan de hand van de versen uit Jeremia 3. Maar dan is het denk ik eerst goed om met elkaar eens te spreken over van, nou, wat voor beeld, wat voor idee hebben wij nou als baptisten, als evangelische christenen van de 21ste eeuw? En waar denk je aan bij bekering? Nou, ik heb daar van de week over nagedacht. En ik dacht, nou, als ik nou de gemeente zou doorgaan en ik zou wat mensen zou vragen, en ik zou daaruit afleiden wat ongeveer de gemene deler is van bekering, hè, wat iedereen zo ongeveer wel vindt, dan denk ik dat we uitkomen bij dit. Bekering. Bekering, dat is het moment dat Jezus in je leven komt. Dat je een heel nieuw mens wordt, dat het evangelie in actie komt, dat je zonden vergeven worden, dat je bij God hoort, dat je vanaf nu eeuwig leven hebt, dat je een kind van God bent, dat je bij zijn gezin hoort en dat je hem mag volgen als discipel. Ik denk dat dat wel zo ongeveer de kern is van wat bekering is volgens ons. En ik denk ook dat wij daarbij vooral denken aan, laten we zeggen, de spectaculaire bekeringsverhalen. En dat is dan toch wat bij je opkomt, hè? Van de crimineel, de bendeleider, of de radicale moslim voor mijn part, die op een gegeven moment Christus haat en christenen haat en in een droom de Heer Jezus ziet. En dan alles in één keer anders wordt. En dat ze, hupsakee, van de ene naar de andere gaan en ze zijn helemaal voor de Heer. Nou, dat is toch waar je aan denkt. Dat is toch bij uitstek bekering. Maar is dat ook zo? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat in essentie de kern van het verhaal dit is. Dat je in je leven, als je je bekeert, het evangelie in actie ervaart. En dat Jezus dit doet. En dat je, zoals dat zo mooi in de Bijbel wordt gezegd, met God wordt verzoend. Dat is de kern. En dat klopt, dat is helemaal waar. En die spectaculaire verhalen, nou, die spreken natuurlijk het meest aan, laat dat duidelijk zijn. Maar dat is het wel. Ja, dat is niet onjuist, dat is waar. Maar ik vraag me wel af, is dat het hele plaatje? Als je het nou over de hele breedte van bekering hebt, pak je het dan helemaal? Of licht je misschien iets te veel die kern eruit en laat je iets anders een beetje naar de achtergrond verdwijnen? En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. En dat wil ik gaan doen aan de hand van Jeremia 3. Nou is het punt met Jeremia natuurlijk dat het niet een heel makkelijk Bijbelboek is. Het is het Oude Testament. Nou, dat is voor baptisten sowieso al een beetje pittig. En dan is het ook nog een profetisch boek. Ja, en profetie, dat is allemaal gedichten en dat is allemaal metaforen en beelden. Ja, snap dat maar eens. En dan moet je eigenlijk in het geval van Jeremia, net als bij heel veel profeten in de Bijbel, ook iets weten van de achtergrond. De context waarin in dit geval Jeremia die woorden van de Heer spreekt. Je moet een stukje achtergrondinformatie hebben. Anders begrijp je het echt niet. En dat geldt dus ook voor Jeremia. Nou, voor Jeremia 3 moet je een paar dingen weten. Het eerste wat je als achtergrondinformatie over Jeremia moet weten, is dat Jeremia profeet is aan het einde van de 7e eeuw voor Christus en aan het begin van de 6e eeuw voor Christus. En dat is in zoverre belangrijk omdat dat een hele roerige tijd was in het Midden-Oosten. Er waren allerlei grote wereldrijken en die waren met elkaar in oorlog. Die wisselden elkaar af. Egypte, Assyrië, Babel. Dat vocht met elkaar over en weer. En ertussenin zat dat volkje van God. En sommige koningen van dat volk, die gingen daar heel verstandig en wijs mee om. Maar anderen niet. Die waren een beetje dom daarin. En dat leidde er uiteindelijk toe dat in 586 voor Christus het volk werd weggevoerd in ballingschap door Babel. Dat is de context. Volgende wat je moet weten is dat het volk van God was verdeeld in deze periode. Je had een Noorderrijk en een Zuiderrijk. Het beloofde land, de 10 stammen van het noorden, Dan en Gad en noem ze allemaal maar op. Die waren verenigd in wat Israël werd genoemd. En de twee stammen van het zuiden, Juda en Benjamin, die waren verenigd in wat Juda werd genoemd. En Jeruzalem, dat lag in het zuidenrijk. En dat was eigenlijk al zo, nou, sinds Salomo. Met de nakomelingen van Salomo is dat fout gegaan. Die koningen die hebben het land uit elkaar laten vallen en er waren twee rijken. Nou, is het zo dat in de tijd van Jeremia het Noordrijk Israël er niet meer bestaat. In 722 voor Christus, dus ongeveer een eeuw dus voordat Jeremia leefde, werd dat Noordrijk Israël, die 10 stammen, weggevoerd door de Assyriërs. In ballingschap. Dat bestond dus al bijna een eeuw niet meer. En bestaat tot op de dag vandaag trouwens niet. Want die 10 stammen zijn nog steeds verspreid. En die moeten nog terug. Maar in de tijd van Jeremia was dat ook niet meer. Er was dus alleen Juda. En Jeremia die was dus ook werkzaam in Juda. Dat is een belangrijk gegeven. Te meer omdat je hier in Jeremia 3 ook hoort over Juda en Israël. En dat wordt door elkaar gebruikt in die teksten, wordt over gesproken. Nou, als je dan niet weet dat er twee rijken zijn en dat Israël 100 jaar daarvoor is weggevoerd, dat noorden, ja, dan begrijp je er natuurlijk helemaal niks van. Dat moet je wel weten. Daarnaast moet je weten dat tijdens het leven van Jeremia er 3 koningen actief zijn. 3 grote koningen. Ja, eigenlijk zijn het er 5 als je precies gaat nalezen. Maar 2 die regeren 2 maanden, 3 maanden, worden direct afgezet. Zijn niet zo belangrijk. 3 grote koningen. 2 van die koningen, die trekken zich niet zoveel aan van God en de dienst aan hem. Als ze God al aanbidden, dan is het zeker niet exclusief. Ze aanbidden ook allerlei andere goden van de volken eromheen. En ze nemen het volk daarin mee. Afgoderij, het laatste kenmerk. Afgoderij in het hele land. Het is er helemaal van vergeven. Je moet het maar eens lezen in 2 Koningen of in Kronieken. Ik kwam er een beetje van onder de indruk in het negatieve. Dat mijn mond er een beetje van open viel. Al die goden die daar genoemd worden. Baal, Asherah, Astarte, Moloch, Kemon. Nou, noem het maar op. Je kan wel doorgaan. Allemaal afgoden. En die werden ook niet in het geheim aanbeden. Nee hoor, in de tempel waren er afgodsbeelden en altaren voor andere goden. En buiten Jeruzalem waren allerlei heilige plekken. En er werd overal aanbeden en de koningen deden dat. En het volk deed dat. De enige uitzondering was koning Josia. Hij regeert van 640 tot 609 voor Christus. En hij is anders. Want in zijn tijd wordt er een boekrol gevonden in de tempel. En die boekrol wordt voorgelezen aan de koning. En in die boekrol wordt beschreven hoe de band met God en zijn volk is. En wat God van het volk vraagt. En dat raakt Josua zo, dat hij zijn hele leven aan de Heer wil wijden. Met zijn huis en zijn koningschap. En hij gaat zich actief inzetten om al die afgoderij te bestrijden. Hij ontwijdt heilige plekken, sloopt afgodsbeelden. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat heeft effect. In zoverre dat het volk ook God gaat aanbidden. Dat komt dus weer op. Alleen het probleem is, ze stoppen niet met het aanbidden van afgoden. Ze blijven gewoon allebei doen. En als Josua dan het veld moet ruimen, ja, dan is alles weer terug bij af. Het had niet zo heel veel effect. En het grote probleem in Jeremia is dit. Die afgoderij. Er wordt ook wel gesproken over andere zonden en over rechtvaardigheid en hoe je met de armen omgaat enzovoort enzovoort. Maar het wordt allemaal in het licht gezet van deze afgodendienst. Dat is het grote probleem. God zegt, jullie zijn niet trouw. En dat klopt niet. Jullie moeten naar mij terugkeren. Dat is de oproep. En als je dat niet doet, volgt de straf en volgt er oordeel. Dat is de strekking van Jeremia. Nou, en met die wetenschap, die achtergrondinformatie, kijken we nu naar de tekst van Jeremia. Ik heb het op de biemen laten zetten, dus laat de eerste dia maar zien met de eerste 4 versen. Het eerste wat de Heer doet in deze versen is zijn band met het volk omschrijven als een huwelijksband. Dat is het beeld dat hij gebruikt. Hij zegt, de band die ik met jullie heb is als die van een man en vrouw in een huwelijk. Kijk maar, als een man van zijn vrouw scheidt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar dan terugnemen. En daar zit dat beeld dan in. En dat beeld dat komt dan in die 13 versen steeds weer terug. God zegt, onze band was als dat in een huwelijk. Nou, en hoe is de band in een huwelijk? Dat is een band van liefde. Dat is een band van trouw. En dat is een band van exclusiviteit. He, dat je met die ene partner onderweg bent en niet nog een andere partner of meerdere partners erbij neemt. Maar het probleem met Israël was dat ze dat niet hadden gedaan. Ze waren niet trouw gebleven. Ze waren in geestelijk opzicht vreemd gegaan met allerlei andere goden. En dat staat hier ook, hè. En dat had een smet op het land geworpen. Dat staat er in vers 1. Want hoe ging dat? Die goden werden aanbeden op bepaalde specifieke plekken. He, op hoogtes, op heuvels. Kale heuvels. En onder bladerrijke bomen. En bij bepaalde gewijde palen en gewijde stenen. He, dat waren vruchtbaarheidssymbolen. Daar vond dat plaats. Dus doordat het volk dat deed, hadden ze het land, het beloofde land, zelf ontwijd. Het is zoals in vers 2 staat. En God zegt, kijk naar de kale heuvels. Op welke van die ben je niet beslagen? En waar ben je niet vreemd gegaan met een van die goden om daar te offeren? En God had hem nog gewaarschuwd. Dat zie je in vers 3. He, daarom bleven de regens uit en komen de lenteregens niet. Want ja, heel veel van die rituelen die ze deden aan die afgoden, dat waren vruchtbaarheidsrituelen. Die waren op gericht. He, Baal en Asherah en Astarte zijn goden van de vruchtbaarheid. Die waren erop gericht dat het land oogst opleverde. En dat de opbrengst goed was. Dat de regens op tijd kwamen. Het Midden-Oosten, droog. Er moest voldoende en genoeg regen zijn op het juiste moment. En daar hadden ze allerlei rituelen voor. En wat zegt God nu? Ik heb jullie nog gewaarschuwd. Want op een gegeven moment heb ik die regens tegengehouden. Om te laten zien, ja, je kan wel al die rituelen doen. Maar die goden halen het niet bij mij. Vertrouw op mij. En ik zal het voor jullie doen. Maar het had niet geholpen. Ze gingen maar door. En toen kwam Joshua. En Joshua die zegt, we gaan terug naar God. En het volk laat zich daardoor inspireren. En ze zeggen in Juda, vader tegen hem. Tegen God. En ze spreken over, u bent de geliefde van mijn jeugd. En in het vijfde vers, volgende dia, daar staat, uw woede gaat voorbij, niet eeuwig duurt uw toorn. Er zijn allemaal mooie, vrome woorden over de aanbidding van God. Maar God zegt, ondertussen veranderde er helemaal niks. He? Zo spreek je, maar onverdroten ga je voort, je blijft je schanddaden begaan. Je blijft offeren, je blijft die andere goden dienen. Zelfs toen Israël, het noorden, Noordrijk, was weggevoerd door de Assyriërs. Op dezelfde zonde als Juda, zelfs toen kwamen ze niet tot één keer. En schrijf maar naar vers 8. Dat ik ontrouw Israël verstoten had en haar een scheidingsbrief had gegeven, weer dat beeld van man en vrouw, juist omdat ze overspel gepleegd had met die andere goden, maar toch liet afvallig Juda zich daardoor niet afschrikken, ze pleegden zelf ook overspel. Het hielp niks. Ergens waren ze nog erger dan Israël. En dat zegt ook vers 11, volgende dia. Ergens waren ze nog erger. En de Heer zegt, ontrouw Israël is nog rechtvaardig in vergelijking met afvallig Juda. He, want Israël die aanbad afgoden, en dat was het. Maar Juda die aanbad afgoden, maar zei ondertussen, oh wat zijn we vroom en wat dienen we God de Vader. Ja, dat kan niet. En dan eindigt dit stuk met twee versen, wat al heel bijzonder is als je dat allemaal hoort. Want wat doet God? God roept op om terug te keren. En God zegt, ik ben genadig en liefdevol. Niet eeuwig duurt mijn toorn. En dan moet je opletten, dat zegt hij tegen Israël. Hè? Roep tegen het noorden, kom terug, ontrouw Israël. Dat Noordrijk, wat dus al 100 jaar weg is. Wat gewoon al 100 jaar niet meer bestaat. Daartegen zegt hij dit. Dus zelfs die volken die in de ballingschap waren, die helemaal verdwenen waren, opgegaan waren in allerlei stukken van het Assyrische Rijk. Daar zegt God tegen, als jullie nu nog bij mij terugkomen, hoewel ik jullie verstoten heb. Als jullie nu nog zeggen, ja, ik ben schuldig geweest. Ondanks dat, zal ik jullie dan aannemen. Zal ik jullie terugnemen, want ik ben genadig. Niet eeuwig duurt mijn toorn, zegt het 12e vers. En dan zal het goed komen. En dat is dan ook de waarschuwing aan Juda. Want Juda is nog in het land. Juda is niet weggevoerd. Juda heeft nog de mogelijkheid. Laat ook zij dit ter harte nemen en terugkeren naar de Heer. Nou, dat is de boodschap van deze 13 versen. En dan kun je natuurlijk afvragen, bekering, wat heeft dat met bekering te maken? Nou, dat ga ik uitleggen en dat ga ik doen aan de hand van de volgende dia. Wat zie je hier? Het is een beetje onduidelijk, ik was er al een beetje bang voor, maar ik zal het uitleggen. Wat je hier ziet, is een bladzijde uit wat je noemt een interlinear Bijbel. En wat is een interlinear Bijbel? Interlineaire Bijbel, Nederlands. Dat wil zeggen, daar vind je de tekst van het Hebreeuws of van het Grieks in het Nieuwe Testament. En dan zie je dat woord voor woord opgeschreven en daaronder zie je de Engelse vertaling. Als je het leuk vindt, kun je googlen, interlinear Bijbel, krijg je ook zoiets. Dat kan je gewoon vinden op internet. Dus als je dat een beetje leuk vindt om daar eens naar te kijken, dan kan je dat doen. Nou, dit is een interlinear Bijbel en dit is de tekst van Jeremia 3. Waarom heb ik dat gedaan? Nou, ik heb ook wel een, wat je heet, een Biblia Hebraica, dus een Hebreeuwse Bijbel. Maar dan krijg je allemaal de Hebreeuwse tekens onder elkaar, dat zeggen jullie niks. Ik heb het zo willen doen. En waarom? Omdat ik iets wil aantonen uit de Hebreeuwse tekst. Want als je kijkt naar de Nederlandse tekst hier, dan komt er tot 4 keer toe in deze tekst het woord terugkomen en terugkeren terug. De nieuwe Bijbelvertaling. Dat vind je in vers 1, dat vind je in vers 7, dat vind je in vers 10 en dat vind je in vers 12. Terugkomen, terugkeren. Dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord. En dat woord, dat heb ik hier bovenaan met pen geschreven. Moet je even weten, ieder Hebreeuws woord bestaat in essentie uit 3 letters. En dan kun je, dat heet een wortel, of een radix, of een basis, hoe je het wil noemen. En dan kun je dan, het is een hele andere taalfamilie, dus het is allemaal anders. Dan kun je dan bijvoorbeeld iets voorplakken of achterplakken. En je kan de klinkers boven en onder zetten. En dan krijgt het betekenis in een zin. Dan wordt het een werkwoord of een zelfstandig naamwoord. Maar de kern zijn die 3 letters. Nou, het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor dat terugkomen, terugkeren, dat wordt gevormd door deze 3 Hebreeuwse letters. Dan moet je zo lezen. Het is Hebreeuws, gaat de andere kant op. Die letter, met dat puntje erboven, dat is het Hebreeuwse letterteken S-J. Dat middelste tekentje heet een waf. Dat wordt vaak in combinatie met de klinker gebruikt, is een W. En dat laatste tekentje is de beet. B. Alaf, beet, gimel, nou ja, enzovoort. Dus dat is de B. 3 letters. Dat is de kern van het woordje. En dat betekent dus terugkeren en terugkomen. Dan wordt die 4 keer gebruikt. Maar nou heb ik dit laten zien, en het is helaas niet zo scherp, maar nou heb ik dit laten zien omdat in de Hebreeuwse tekst van Jeremia 3 dit woord nog een keer wordt gebruikt. Namelijk in de ontkennende vorm. Dan plak je er in het Hebreeuws een emmetje voor, een Hebreeuws emmetje, en dan betekent het niet terugkeren, maar afkeren. Afvallig worden. Ontrouw. Worden. Wat vertaald is, hè, met ontrouw Israël. Daar vind je dat woord ook, maar dan de ontkennende vorm. En als je daarna gaat kijken, dan vind je dat in de versen 6, 8, 11 en 12. En je gaat dat dan optellen, dat heb ik hier geprobeerd, door een cirkeltje om te zetten, om alle plekken waar dit woord dan vervoegd wordt in die 13 versen. Dan kom je tot 10 keer. Dit ene woord komt 10 keer voor. In 13 versen. Nou, dan voel je wel aan. Nou, dat is geen toeval. Dat gaat niet zomaar. Als je 10 keer een woord gebruikt in 13 versen, dan wil je dat mee zeggen. En dat wil Jeremia ook. Want dit woord is een heel bijzonder woord. Dat woord wat je daar bovenaan ziet staan, is, dat zeggen heel veel theologen, het Hebreeuwse woord, in ieder geval één van de, misschien wel het Hebreeuwse woord, voor wat wij bekering noemen. Dat woord. Wat wij onder bekering verstaan, wordt in dat woord vervat. Dat is het woord. Dus als je wil weten, wat is bekering nou in de breedte, is het heel goed om naar dat woord te kijken. En te kijken, wat betekent dat en wat zegt Jeremia daarover? Nou, het allerbelangrijkste wat je over dit woord kan weten, en dat is misschien ook al wel een beetje duidelijk geworden in hoe ik erover gepraat heb, is dat dit woord te maken heeft met de stand van je leven. Hoe is je stand ten opzichte van God? En als je hoort gesproken over ontrouw Israël, dan gaat het over afkeren en afvallen. En dan is de stand dus niet goed. Dan is men als het ware weggedraaid, als daar God is, dan is men weggedraaid van God. Gericht op wat anders. En als er wordt gesproken over terugkeren, over terugkomen, nou daar zit de beweging in van dit, terug naar God draaien. Dat is de betekenis, dat zit er in de kern in dit gedeelte. En dat is ontzettend essentieel als je het over bekering wil hebben. Want het gaat in de bekering erom dat je je stand verandert. Ga maar bij jezelf naar. Toen je Jezus nog niet kende, toen was je in je leven op allerlei zaken gericht. Kan van alles zijn. Of je was op jezelf gericht, je was heel egoïstisch. Maar als daar God is, dan stond je ergens zo. Of zo, of weet ik het, daarheen. Maar niet naar God. Toen kwam Jezus in je leven, toen kwam de verlossing en toen richtte je je op God. Toen werd dat het belangrijkste in je leven. Het heeft te maken met de stand van je leven. En als je je stand verandert, dat is ook wat Jeremia duidelijk maakt, dan keer je je dus daarmee ook af van de dingen die niet goed waren. Letterlijk. En je keert naar God toe, maar je laat dat achter je. Je keert dat terug toe. En dat is letterlijk wat er gebeurt. En daarom klinkt hier ook, aan Juda, Israël, keer terug. Keer terug en laat dat achter je. Doe niet twee dingen tegelijk, maar dat kan niet. En dat is het probleem met Juda. Ze zeggen wel, we zijn gericht op God. Maar tegelijkertijd doen ze allerlei dingen daar. En dat kan natuurlijk niet, hè. Als daar God is, kan ik op hem gericht zijn. Maar ik kan niet tegelijkertijd achter me kijken naar iets anders. Dat kan niet. En je kan ook niet daarop gericht zijn en tegelijkertijd op God gericht zijn. Dat kan niet. Ja, je kan er een beetje tussenin gaan hangen. He, daar God, daar iets anders. Maar ja, je gaat altijd iets meer naar de een. Of je gaat altijd iets meer naar een ander. Het is wat Jezus zegt al in het Nieuwe Testament. Je kan niet twee heren dienen. Dan heeft hij het over hebzucht en geldzucht en God. Maar dat geldt voor alles. Je kan niet twee heren dienen. Je kan niet een beetje naar God gericht zijn en een beetje naar die. Of dat. Want het gaat om je stand. En je stand is of zo, en niet op twee benen, dat kan niet. En dus, wat Juda hoort, je kan wel spreken over de liefde van God. En je kan wel zeggen, God is mijn vader. En je kan wel zeggen, oh, van vroeger af aan is God al onze Heer. En hij is niet boos op ons en zijn genade is zo groot. Maar, zegt Jeremia, als dat niet gepaard gaat met een draaiing naar God. En ondertussen ga je nog andere dingen doen. Staat letterlijk in de tekst, dan zijn het loze woorden. Dan heeft het geen betekenis. Hoe mooi het ook klinkt. Dat kan niet. Dan heb je, zegt Jeremia namens God, niet echt bekeerd. Dan heb je je niet weggedraaid van het verkeerde en gedraaid naar het goede. Ben je niet teruggekeerd naar God. En weet je, dat wat Jeremia hier in de derde hoofdstuk op die manier met dat Hebreeuwse woord wil uitleggen, wil duidelijk maken, dat is volgens mij ook het probleem met onze opvatting van bekering. Want wat wij bekering noemen, is in essentie het werk van de Heer Jezus Christus. Maar daar blijft het vaak bij. En begrijp me goed, de genade van onze Heer Jezus Christus is gigantisch groot. Dat ik een kind van God ben, dat is onvoorstelbaar. Wat is Hij goed voor mij geweest? En wat is Hij goed voor u geweest? Zonder dat was er niks. Daar mag je nooit geringschattend over doen. En daar wil ik ook helemaal niks aan toevoegen. Zo bedoel ik het ook niet. Maar het is wel zo dat die uitwerking van Jezus en de ontmoeting met Hem ervoor zorgt, een uitvloeisel heeft in dat je ook op God gericht bent. En dat je je daarmee dus afkeert van het oude. En je kan niet, als je Jezus hebt ontmoet, het oude nog blijven doen. Voordat je Jezus kende. Dat is niet met elkaar verenigbaar. Dat leert dat woord. Je kunt niet naar God toe draaien en tegelijkertijd naar iets anders. Dat is onmogelijk. Maar helaas blijft dat er voor ons heel vaak bij. Net als Juda. Heel veel christenen vandaag de dag blijven van twee walletjes eten. En Juda, die ook de afgoden diende en God diende en dacht, nou, dan komt dat wel goed, dan heb ik alles gedekt. Maar het was niet goed. En zo is het ook vaak met christenen. Wij hebben de Heer leren kennen, we zijn verlost en we erkennen God als Vader. En we noemen Hem liefdevol en genadig en Hij vergeeft onze zonden, wat allemaal waar is. Maar tegelijkertijd doen we ook nog dingen die daar helemaal niet bij passen. is onze stand niet echt op hem gericht, maar zijn we veel meer gericht op andere zaken in ons leven. En dan kun je zeggen, hij is toch mijn vader. En dan kan je zeggen, hij is liefde en zijn boosheid duurt niet lang. Of ja, God heeft er wel begrip voor wat ik doe. Allemaal letterlijk wel eens tegen mij gezegd hoor, als het over dit soort dingen ging. Als dominee. Ja, het is niet goed, maar. En dan dekken we het toe. Zo gaat dat. Maar het kan niet, dat is wat Jeremia leert. Het is niet van de Bijbel, het is of je bent gedraaid naar God en je bent afgekeerd van het slechte, of je bent gericht op het slechte en dus niet gericht op God. Daar is niet echt een middenweg in. En zoals Jezus het zegt, die gaat altijd uit naar één. En dat, even een klein zijspoortje, schiet me nou te binnen. Dat betekent ook, en dat is misschien wel goed om eens te vertellen, dat je dus ook bekering niet moet zien als iets gigantisch groots per definitie. Dat kan wel. Als we het over die bendeleiders hebben en die criminelen, die staan zo naar God. En als die God leren kennen, ja, dan ga je 180 graden. Als je stand op God richt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je bent opgevoed met het christelijk geloof. En dat je nooit de diepe slechtheid van de duisternis hebt gekend of hebt gedaan, ja, dan sta je niet met de rug naar God toe. Dan sta je misschien zo. Of misschien zo. Of misschien zo. Ja, en dan komt er nooit een spectaculaire grootse bekering. Maar dat hoeft ook niet. Bekering is dat je je stand richt op God. Echt voor hem gaat. En of je nou 10 graden bijdraait, 20 graden bijdraait, 60 graden bijdraait, 180 graden bijdraait, dat maakt niet uit. En dat is best belangrijk om te zeggen, want ik heb in het verleden wel eens gesprek gevoerd met mensen. En dan zeiden ze tegen me, ja, ik weet eigenlijk niet of ik wel bekeerd ben. Ik ben altijd christelijk opgevoed. Ik heb nooit echt van God weg geweest of losgeslagen. Ben ik wel bekeerd? Kan ik wel gedoopt worden? Maar dat heeft hiermee te maken. Je hoeft niet van daar naar daar te gaan, je kan ook zo gaan. Waar het om gaat, en dat is wat Jeremia 3 probeert te zeggen, of het echt is. Of het hier in je hart zit. Je hoeft niet perfect te zijn. Want dat is niet wat de Bijbel leert. Ook niet hier in Jeremia 3. God zegt niet tegen hen van, omdat jullie dit doen, hoef ik jullie niet meer. Nee, God zegt, als je ervan terugkeert, zal ik je vergeven. En dan zijn jullie weer mijn volk. Je hoeft niet perfect te zijn. Maar het moet wel vanuit een goed hart komen dat je gericht bent op God. Ook als je eens een keer de fout in gaat. Ook als je eens een keer de verleiding niet kunt weerstaan. Wat mij overkomt, wat ons allemaal overkomt. Maar als je echt op God gericht bent, dan doe je dat. En wat komt er dan daarna? Berouw. Schuldgevoel. Dan weet je, dit had ik niet zo moeten doen. En dan ga je terug naar God en dan vouw je je handen en dan breng je dat bij de Heer en dan beleid je dat je schuldig bent, zoals het in Jeremia 3 staat, hè? Dat je erkent dat je schuldig bent, dat je beseft dat je in opstand tegen God bent gekomen en dan is de genade van Jezus zo groot dat er steeds weer vergeving is voor al onze zonden. De Heer zij geloofd, de Heer zij geprezen daarvoor, zo is het. Maar het gaat er wel om dat het dan wel vanuit een echt en oprecht hart komt en niet zoals bij Juda die een beetje van allebei deed. Het moet om gerichtheid op God gaan. Dat is bekering. En dat is dan ook wat ik jullie wil meegeven vanochtend. Kijk, Jezus is gekomen en dat is genoeg. God ziet ons door Jezus aan. En laat me nogmaals duidelijk zeggen, daar wil ik helemaal niets aan toevoegen. De genade is de genade. De Heer zij daarvoor geprezen. Maar dat vraagt dan ook wel toewijding. Als een uitvloeisel, als een uitwerking van die genade in je leven. Gerichtheid op God in de hemel. En dat in het begin, maar ook daarna, als je langer met de Heer onderweg bent. Dat je zo af en toe je leven eens tegen het licht houdt en je afvraagt, ben ik nog gericht op God? Of ben ik ook een beetje dit aan het doen? Ben ik ook een beetje aan het afkeren? Is het misschien goed dat ik ook weer terug ga naar waar het werkelijk om gaat, dat mijn stand goed wordt? Dat is ontzettend belangrijk. Kijk, en ik weet niet hoe jij daarin staat. Van de sommigen hier kan ik het wel zeggen, maar van lang niet iedereen. Maar je weet het zelf wel. En in het algemeen wil ik dit wel zeggen. Wees geen christen die vlees nog vis is. Die hier op zondag komt en de Heer prijst en door de week allerlei dingen doet die daar helemaal niet bij passen. Wees bekeerd, zoals Jeremia dat leert, met je stand in je leven gericht op God. Dat dat het uitgangspunt is, dat dat het verlangen van je hart is en dat je daar gehoorzaam aan bent, eenvoudig weg gehoorzaam. Er hoeven geen grootse spectaculaire dingen te gebeuren. God hoeft niet het licht van hem in één keer uit de hemel te laten vallen, dwars door het dak hier op jou, dat je denkt, oh, nu weet ik het zeker. Maar wees trouw en volg de Heer. Eenvoudig weg, als je de genade van Jezus in je leven hebt ervaren, als je weet wat vergeving is, als je weet dat God bestaat, kom en volg in het water van de doop en daarna als een discipel van hem in je leven, gericht op de Vader. Ik heb al wel vaker gesproken over Petrus, die in Handelingen 2, na de uitstorting van de Heilige Geest, een gloedvolle speech, een preek houdt over Jezus, over de verlossing, over deze dingen, waar we het nu ook over hebben. En dan aan het einde van die toespraak, dan zijn de omstanders die het gehoord hebben helemaal onder de indruk. En wat zeggen ze dan tegen Petrus? Wat moeten wij nu doen? En misschien heb jij dat nou ook wel, dat je denkt, ja, wat moet ik nu doen, nu ik dit allemaal hoor, nu ik dit allemaal weet? Moet je opletten wat Petrus dan zegt. Ook in verband met Jeremia 3, hè? Want dat sluit er perfect op aan, hoor. Moet je eens kijken. Petrus zegt, keer u af van uw huidige leven, draai weg, keer, en laat u dopen onder aanroeping van God en van Jezus Christus en krijg vergeving van uw zonden. Dat is bekering. In één zin. Dat is de breedte van wat God ons te bieden heeft, wat God jou te bieden heeft. Misschien voor het eerst in je leven dat je die keuze maakt. Misschien weer bij vernieuwing. Omdat je erachter komt, ja, daar is God en ik sta daar. Maar het is er voor ons allemaal. Voor jou en voor mij. Want zo'n Heer hebben wij. Zijn naam zij geprezen daarvoor. Amen. En dan gaan we daar ook een lied van zingen. Het is een lied, best wel een oud lied ook. Ik weet nog dat in de gemeente waar ik ben opgegroeid, ze dit vaak zongen bij de doop. Witter dan sneeuw was mij en witter dan sneeuw zou ik zijn. Het is een mooi lied, maar het is ook een heel waar lied en het past heel mooi bij Jeremia 3. Want op een gegeven moment staat er, ban uit iedere afgod en breek alle schijn, was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Wees gericht op God in alles. En laat je niet afleiden. Laat je niet afkeren. Word niet ontrouw. Maar ga voor de Heer. En keer bij hem terug. We zingen deze woorden. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, zo komen we bij u. En belijden we voor u, Heer, dat we zo ontzettend vaak in ons leven helemaal niet op u gericht zijn. En dat we zo vaak op Juda lijken destijds, toen op de drempel van die 7e en die 6e eeuw voor Christus. Dat we zo ontzettend vaak in ons leven proberen om op twee dingen tegelijk gericht te zijn. En dat we u wel willen volgen en aanbidden. En dat we misschien u wel vader noemen. En uw liefde prijzen en geloven en ervaren dat we verlost zijn. Maar dat we tegelijk ons zo ontzettend snel weer laten afleiden. En voor we het weten ook weer onze stand veranderen en gericht raken op allerlei andere zaken. Die niets met u te maken hebben. En die helemaal niet passen bij een leven als een discipel, als een kind van u. En we belijden dat, Heer. Gezamenlijk ook hier voor u. We belijden dat als wij u al jaren kennen. En met u onderweg zijn, dat ook in ons leven dat gevaar er steeds weer in zit. En we hoeven niet perfect te zijn, want u vraagt geen perfectie. Daarvoor is uw genade, daarvoor is uw vergeving. Maar u wil wel het offer van ons hart en ons leven, dat we ons op u gericht zijn, houden. En als dat niet lukt, dat we dan terugkomen met berouw en schuld. En dat we ons proberen af te keren van het oude en te gaan richten weer op u. En dan is er genade en vergeving. En we belijden, Heer, dat we tekortschieten. En we zeggen, Heer, vergeef ons. En we belijden dat we soms omstandig zijn. En we beseffen dat we daarmee schuld op ons laden. En we vragen uw vergeving om weer recht met u te kunnen gaan en onze stand goed te maken door de kracht van u en uw geest, Heer. Maar wij bidden u dat ook met hen mee die misschien u nog niet echt 100% hebben toegelaten in hun leven. Die misschien hier al heel lang komen, maar die het niet weten. Die op een of andere manier ergens tegenaan hikken, omdat ze nog vragen hebben, twijfels hebben. Misschien niet eens heel concreet, maar dat het meer een gevoel is. Of meer een gevoel is dat ze zitten te wachten op een ervaring, op iets extra's. Dat het gebrek is aan moed om het te doen, want ze twijfelen. Heer, u kent de harten van iedereen hier. En ook met hen bidden wij mee, Heer, was hen ook witter dan sneeuw. En laat hen merken dat ze niet hoeven te gaan zitten wachten op groots en spectaculaire dingen. Maar dat ze mogen weten, als zij hun stand op u richten en hun hart voor u openen, dat u dan daarin bent. En dat u komt en dat er genade is en vergeving. En dat u een kind van hen maakt, een kind van u. Dat u hen adopteert in uw gezin. En dat ook zij mogen komen, dat zij ook de stap mogen zetten van geloof. Van doop en van trouw aan u. Heer, wij bidden u dat, Heer, voor hen. Dat zij ook die stap zetten. Op dit moment in hun leven. Vader, zo brengen we het allemaal bij u. Want wij weten, u bent groot en u bent machtig. En u kunt meer dan wij bidden of beseffen. En uw liefde heeft ons allemaal geraakt. Want uw genade was zo oneindig groot. Dank u wel daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we afsluiten. En dat gaan we doen zoals we dat gewend zijn. We spreken de zegen uit. En daarna zingen we een lied. En dat is Op Hem Rust Mijn Geloof. Dat is het laatste lied van onze dienst. Maar eerst gaan we de zegen uitspreken. Willen jullie erbij? Broeders en zusters, weet dat de liefde van God onze Vader er voor jou is. En dat er altijd een weg terug is door de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat de Heilige Geest je wil helpen om je gericht te laten blijven op Hem. Die onze Heer en Verlosser is. Dat je weet en mag meenemen, jij bent niet alleen. De zegen van de Heer rust op jou. Amen.
Thank you.